gemeente. Namens de wijkkerkraad van Spectrum mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Dit geldt ook voor iedereen die op een andere wijze met ons verbonden is. Mijn naam is Wim van der Eyck en ik ben vandaag ouderling van dienst. Voorganger is dominee Anne Terschuur van de Plicht. Welkom, Anne. Anton Lok begeleidt ons op het orgel. Vandaag is alles kits voor de kinderen van de basisschool. De bloemengroet van vandaag gaat met onze hartelijke felicitaties naar het bruidspaar Vis Noordam. Zij wonen aan de Kanaalstraat en waren de afgelopen week 60 jaar getrouwd. De bezorging is geregeld. Volgende week zondag, 16 februari, is er de jaarlijkse kompasdienst samen met wijkgemeente De Rank. Voorgangers zijn dominee Carla Melgers en dominee Harald Overeem. Deze dienst begint om 10 uur. Let op. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkmuziek. In de hal ligt na de kerkdienst deze grote kaart om uw naam op te zetten. Deze is bestemd voor het gezin Babe Jans, die in de Open Hofkerk in Kampen kerkasiel ontvangt. Een klein gebaar van steun, ook voor de vrijwilligers in Kampen. Er gaat een groep gemeenteleden van Spectrum op 21 februari naar hen toe. En er is in januari ook al een groep geweest, daarvan kan u het verslag lezen in het kompas wat deze week komt. En ze nemen deze kaart mee op 21 februari. Mocht u ook zin hebben om mee te gaan, dan bent u van harte welkom. Het vervoer wordt geregeld. Ook volgende week, zondag, zal deze kaart in de hal liggen en is er opnieuw gelegenheid om uw naam erop te schrijven. Van harte aanbevolen. De kaarsen op tafel zullen nu met het licht van de paaskaars worden aangestoken door diaken Annemieke Legrand. We zijn nu een moment stil om God te ontmoeten en zo rust te vinden in dit uur. Wij wensen elkaar een gezegende dienst en ik verzoek u en jullie te gaan staan bij het zingen van lied 287, de versen 1, 2 en 5.
dat onze hulp in de naam van de Heer is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we als drempelgebed lied 275. Voor de nood in de wereld. En daarna willen we God lof prijzen met lied 103c, de versen 1, 2 en 3. Laten we bidden. Barmhartige God, wij bidden u vanwege alles wat er in onze wereld gebeurt. Aan oorlogsgeweld, aan strijd, aan tegenstellingen tussen mensen, aan schending van natuur en milieu. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping en geestkracht. God, wij bidden u vanwege alles wat er om ons heen gebeurt, in de wereld die ons dagelijks bestaan vormt. Aan ruzie en geweld, aan onbegrip en stilzwijgen, aan schending en misbruik. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping en geestkracht. God, wij bidden u vanwege alles wat er in onszelf gebeurt, diep in ons, waar anderen vaak geen weet van hebben. Aan innerlijke strijd en onzekerheid, aan schaamte en schuld. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Ontferm u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. bidden we voordat we uit de Bijbel gaan lezen om verlichting met de Heilige Geest. Trouwe God, we zongen het net aan het begin van deze dienst. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. In dat licht, in uw licht, zijn we hier bij elkaar. Licht dat door de eeuwen aanwezig is, in het licht van de dag, van de zon. Het licht dat de harten van mensen verlicht. En hier zijn we, God, met alles wat in ons is. Met onze moeite, ons verdriet, onze pijn, maar ook met onze vreugde en geluk. Hier zijn we om ruimte te maken voor u. Om ruimte te maken in ons hart. Ruimte om misschien anders tegen het leven aan te kijken. Misschien een beetje lichter. En daarom bidden we, wees zo met uw licht aanwezig. Hier bij de kinderen en leiding van alle kids. En bij hen die elders zijn en met wie wij ons verbonden weten. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kinderen die naar Alles Kids gaan, die mogen even naar voren komen. Kijk, het is een echte mannenwerk vandaag. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Yes, ik heb gekeken in je boekje, maar er stond geen proefje in wat ik nou goed voor deze dienst kon gebruiken. Maar ik kijk er regelmatig in. Maar jullie hebben het bij Alles Kids over koning Salomo, die een tempel gaat bouwen. En God vraagt om erin te komen wonen. Nou, voordat jullie naar Alles Kids gaan, wil ik jullie daar een verhaal over vertellen. In een huis aan de rand van het dorp woont een vader met 3 kinderen. Het huis heeft 1 kamer. Daar slapen ze, daar eten ze en daar wonen ze. En de 3 kinderen zeggen vaak, pap, het is een klein huis. En de vader zegt, ach, het is groot genoeg. Maar ze mopperen maar over dat kleine huis. En dan zegt die vader op een dag, jullie krijgen alle 3 een beetje geld. Probeer iets te kopen waar je dat hele huis mee kunt vullen. Ik weet zeker dat het niet lukt. Eerst gaat de oudste dochter het proberen. Ze gaat naar de markt en koopt voor al het geld dat ze heeft karren vol stro. Stro is goedkoop. En samen met haar broer en zus legt ze het stro op de vloer. Het komt hoger en hoger. Maar gevuld is het huisje niet. Dan komt de zoon. Hij koopt ballonnen. En samen met zijn zussen blaast hij de ballonnen op. Het zijn heel veel ballonnen. Maar helemaal gevuld is het huisje niet. En dan is de jongste dochter aan de beurt. Ze gaat naar de markt en komt terug met een kleine tas. Ik had niet veel geld nodig, zegt ze. Nieuwsgierig kijken de vader, haar zus en haar broer naar die kleine tas. Zit daar iets in waarmee je het hele huis kunt vullen? Het meisje glimlacht geheimzinnig. Wacht maar af, zegt ze. En die avond, als het donker is, laat het meisje zien wat ze gekocht heeft. Het is een kaars dat ze midden in de kamer zet en aansteekt. Het meisje, haar zus en haar broer en haar vader kijken om zich heen. Warm, zacht licht vult het huis, van muur tot muur. Het raakt de planken van de vloer, het raakt het dak. Zelfs in de ogen van de ander zien ze kleine lichtjes. Want licht is in staat om een heel huis te vullen. Het kan er gebeuren als licht je huis vult. En van God zeggen we wel eens dat hij het licht is. Nou, daar gaan jullie het over hebben bij Alles Kids, wat er gebeurt over God die in de tempel komt. Eerst zingen we het lied. En wie neemt de kaars mee? Heeft er niemand zin? Niemand. Nou, dan mag jij het doen, Suzanne.
Thank you.
het Oude Testament lezen we Psalm 103 en daarna zingen we lied 315.
Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo werpt zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel.
Thank you.
Uit het Nieuwe Testament lezen we Lucas 19, de versen 11 tot en met 28. En daarna zingen we als acclamatie, u komt de lof toe. En de vertalers hebben erboven gezet de gelijkenis van de koning en zijn dienaren. Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij, dat is Jezus, nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig aan zou breken. Hij zei, een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen 1 mine zilver en zei tegen hen, ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen, om te vernemen wat ze met handel drijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, Heer, uw mine zilver heeft 10 mine opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen, uw mine, heer, heeft 5 mine opgebracht. Tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, heer, hier is uw mine, die ik in een doek voor u heb bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent, die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opeisen. En tegen degene die erbij stonden zei hij, neem hem zijn mine af en geef die aan de knecht die 10 verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, heer, hij heeft 10. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het jaarthema van de PKN is als nieuw leven in het licht van Gods Koninkrijk. En daar sluit de preek van vanmorgen met de gelijkenis van de koning en zijn dienaren bij aan. In de kerk lezen we regelmatig uit het evangelie van Matthäus de gelijkenis van de talenten. Een verhaal dat veel overeenkomsten vertoont met de gelijkenis van vanmorgen uit Lucas. Die gelijkenis uit Matthäus wordt vaak zo uitgelegd dat je als christen moet woekeren met de talenten die je hebt. Een uitdrukking die ook zijn oorsprong ontleent aan dit Bijbelverhaal. Je moet je best doen, de door God gegeven talenten moet je goed gebruiken. Een gangbare uitleg voor de gelijkenis in Matthäus. En omdat die gelijkenis veel bekender is dan bijna dezelfde gelijkenis uit Lucas, wordt de gelijkenis uit Lucas die we vanmorgen lazen vaak ook op deze manier uitgelegd. Maar wat het verhaal uit Lucas lastiger maakt dan bij Matthäus, is dat er bij Lucas twee verhaallijnen door elkaar lopen. Aan de ene kant wordt het verhaal verteld van een man van voorname afkomst, die zijn dienaren bij zich roept en hen 1 mine zilver geeft om ermee handel te drijven. En voor uw beeld, 1 mine zilver is ongeveer 3 maanden loon. Dat is het ene verhaal. En daardoorheen loopt dan het verhaal van een man die koning wordt, tegen de wil van zijn landgenoten in en later zijn tegenstanders laat doden. En deze laatste verhaallijn, die zien we niet terugkomen bij Matthäus. En daarom denk ik dat Lucas met zijn gelijkenis ook iets anders bedoelt dan hoe Matthäus het bedoeld heeft. En bij gelijkenissen is het lastige, of het mooie, het is maar net hoe je het wil bekijken, dat je er vaak meerdere kanten mee op kunt. Vaak heb je, zeker als je als kind al deze Bijbelverhalen hoorde, al van jongs af aan een bepaald beeld over een gelijkenis, over de betekenis van een gelijkenis. Misschien heb je er zelfs al plaatjes bij in je hoofd vanuit de kinderbijbel. En de uitleg van vanmorgen over deze gelijkenis in Lucas is misschien een wat controversiële uitleg, anders dan we gewend zijn. En ik zeg ook niet dat dit de enige uitleg is van deze gelijkenis, maar het werpt misschien wel een verrassende blik op dit verhaal. Het is goed om te weten dat Jezus deze gelijkenis vertelt na het verhaal van Zacchaeus. Lucas heeft even daarvoor beschreven hoe de mensen bij het huis van Zacchaeus staan, hoe ze hoorden en zagen van de redding van Zacchaeus. En terwijl ze er misschien nog wel over aan het napraten zijn, vertelt Jezus hen deze gelijkenis. En Lucas schrijft er dan nog iets achteraan, namelijk aangezien hij, dat is dus Jezus, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig aan zou breken. Blijkbaar is de aanleiding van het vertellen van deze gelijkenis het feit dat Jezus dicht bij Jeruzalem is. De plek waar zijn intocht plaats zou vinden en waarvan de mensen dachten dat het koninkrijk van God daar wel eens zou kunnen aanbreken. En direct volgend op deze gelijkenis uit Lucas staat dan ook het verhaal dat Jezus intocht doet in Jeruzalem. De gelijkenis van de koning en zijn dienaren staat dus ingebed in de setting van bekering, de redding van Zacchaeus aan de ene kant, en het verwachte koningschap van Jezus van de verlossing van de Romeinen aan de andere kant. En in dit verband zullen de eerste hoorders van het verhaal, de mensen die daar nog staan bij het huis van Zacchaeus, bij het verhaal over de man die koning wordt tegen de wil van zijn landgenoten in en later zijn tegenstanders laat doden, waarschijnlijk zullen die eerste hoorders gedacht hebben aan Archelaus, de zoon van Herodes de Grote. Deze Archelaus reisde rond het begin van de jaartelling naar Rome om daar van keizer Augustus de heerschappij over Judea te krijgen. Maar vooraanstaande Joodse families hadden hier heel veel moeite mee. Er was felle tegenstand van hen. Zij wilden niet dat een van Herodes' zonen hem zou opvolgen. En Augustus besloot daarop half naar te luisteren. Archelaus werd geen koning, maar etnarch, wat lager is dan koning. Maar hij wordt vervolgens wel een gigantisch vrede etnarch. Hij heerst met harde hand. En het is dus tegen deze achtergrond dat de mensen daar bij dat huis van Zacchaeus luisteren naar de gelijkenis van Jezus over een man die het koningschap in ontvangst gaat nemen in een ver land. En vaak wordt er bij de uitleg van deze gelijkenis van uitgegaan dat die man van voorname afkomst die het koningschap in ontvangst gaat nemen, dat dat Jezus is. En de dienaren zijn dan de volgelingen van Jezus, die erop voorbereid worden dat ze straks zonder hem op aarde moeten leven. En de mine zilver, die staat dan voor de boodschap van het koninkrijk. Dat moet je niet verstoppen, maar ermee aan de slag gaan, vermenigvuldigen, vruchten dragen. Met deze uitleg kan ik een eind meegaan. Maar dat betekent wel, als je het verder vervolgens doorvoert, dat Jezus dan dus een keiharde heerser is. Want dat is wat er in het vervolg van het verhaal staat. Zijn vijanden moeten voor zijn ogen gedood worden. Hij oogst wat hij niet heeft gezaaid. En van die derde dienaar of slaaf wordt zonder pardon alles afgepakt. Past dit beeld nu wel zo goed bij Jezus? En dan die uitspraak, wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. Haalt u zich nog even in herinnering. Jezus vertelt dit verhaal aan mensen die net de redding van Zacchaeus hebben meegemaakt. Waarbij Jezus afsluit met de woorden, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En dan direct daarachteraan zou Jezus zichzelf voorstellen als zo'n strenge en vrede koning. Dat lijkt toch totaal in strijd met de Jezus die Zacchaeus uit de boom haalde en hem redde. En natuurlijk, Jezus is niet altijd die zoete en zachtaardige man die wij vaak voor ogen hebben, maar dit. En als je je dan nogmaals bedenkt dat de eerste hoorders hier ongetwijfeld aan die vrede Archelaus gedacht hebben, die koning wilde worden. En als Jezus dan nu die koning in dit verhaal is, wordt hij dan niet met deze betekenis juist op één lijn gezet met die vrede Archelaus? Kortom, als Jezus in deze gelijkenis de voorname man is die koning wordt, dan loop je toch wel wat vast. Zou Jezus, zou Lucas dit echt zo bedoeld hebben? De derde dienaar of slaaf. Die derde dienaar, die noemt zijn heer een streng man. Iemand die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Dat is toch totaal niet wat bij Jezus past? Dat is niet wat bij het koninkrijk van God past. Dat is toch niet bij het beeld dat Jezus van zichzelf laat zien bij de redding van Zacchaeus. En even iets anders. Ik weet niet of u het zich wel eens afgevraagd heeft, maar de opbrengsten van die eerste twee dienaren, die zijn nogal hoog. Van één mine worden er respectievelijk 10 en 5 gemaakt. Is nogal een veelvoudige. Hoe hebben ze dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Er zijn uitleggers die beweren dat zo'n hoge opbrengst alleen mogelijk is door uitbuiting van anderen. Die derde slaaf, die heeft het geld goed bewaard en is er niet roofzuchtig mee aan de slag gegaan. Je moet daarmee oppassen, vind ik, want de Bijbeltekst die heeft het er niet over hoe die eerste twee dienaren aan zo'n hoog bedrag zijn gekomen. Maar het is op zijn minst wel iets om misschien in je achterhoofd te houden. En misschien dat Lucas, dat Jezus ons met deze gelijkenis wel iets heel anders duidelijk wil maken dan wat wij vaak als gangbare uitleg nemen. Die man van voorname afkomst die koning werd, die is denk ik juist niet een beeld voor Jezus, maar een antibeeld, een tegenbeeld. Want Jezus is niet zoals die vrede Archelaus, maar is precies het tegenovergestelde. Dat heeft hij nota bene net nog laten zien bij die redding van Zacchaeus. Bij Jezus, in het koninkrijk van God, gaat het er juist anders aan toe dan in deze gelijkenis. Geen gewelddadig en vreed koningschap en koninkrijk, maar een koninkrijk van een andere orde dan de heersers van die tijd. Jezus is juist gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En daarmee kantelt ook wel het beeld van die derde slaaf. Is hij wel zo slecht en lui? Deze derde slaaf, die derde dienaar, die is niet slecht en lui. Maar is juist degene die aan het licht brengt dat het uiteindelijk niet gaat om steeds maar meer en meer, zoals bij de andere twee dienaren, misschien wel zelfs over de ruggen van anderen. En door dit aan te kaarten, neemt deze dienaar een groot risico, met mogelijk zelfs de dood tot gevolg. En als je dan nog een stapje verder gaat, zou Jezus dan niet misschien zichzelf wel bedoeld hebben met die derde slaaf, die derde dienaar? Jezus dus niet als die man van voorname afkomst die op reis gaat om koning te worden, maar Jezus als die derde dienaar. Want is het juist Jezus niet die ingaat tegen machthebbers, die praktijken aan het licht brengt waarin bevoorrechten anderen uitbuiten en buitensluiten? En staat, weer even die context in de gedachte houdend, staat niet juist Jezus op het punt om hier de gevolgen van te ondervinden, door straks Jeruzalem binnen te gaan, waar hij veroordeeld en gedood zal worden? Bovendien, van die derde dienaar wordt gezegd dat hij zijn mine in een doek bewaarde. En letterlijk staat er zoiets als zweetdoek. Een doek die werd gedragen om het hoofd en de nek te beschermen tegen de zon. Maar ook om het gezicht van een dode te omwikkelen, uit respect voor de overleden persoon. En het is precies dit woord voor zweetdoek dat ook in Johannes 20 gebruikt wordt, als van Jezus gezegd wordt dat zijn gezicht met zo'n doek bedekt wordt na zijn dood. En of Lucas het expres gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar opvallend is het op zijn minst. En doet vermoeden dat Lucas, dat Jezus, zichzelf bedoeld heeft met deze derde slaaf. En als we daar nu eens van uitgaan dat Jezus die derde dienaar is, wat heeft dan die gelijkenis tot ons te zeggen vandaag de dag? Ten eerste iets over hoe het koningschap van Jezus, het koninkrijk van God, eruit ziet. Dat is precies het tegenovergestelde als in deze gelijkenis. Met niet een vrede koning, maar een koning zoals David in Psalm 103 beschrijft. Hij vergeeft u alle schuld. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Die Heer, die koning, is vergevend. Die laat niet los wat hij eens begonnen is. Die Heer laat jou niet los. Hij ontfermt zich over ons. Zo is die Heer koning, als een genadig en barmhartig God. Niet wreed en machtsbelust, maar een Heer die ons omgeeft met trouw en liefde. Dat is het eerste. Het tweede wat de gelijkenis dan tot ons wil zeggen is: wij zijn, zoals de allereerste christenen zo mooi genoemd worden, mensen van de weg. Namelijk van de weg van Jezus, die zich in deze gelijkenis misschien wel identificeert met die derde dienaar. Die niet streefde naar alsmaar meer, maar die opstond, in opstand kwam tegen onrecht en zich daarbij niet liet weerhouden door angst voor de consequenties. Hoe zit dat bij ons, mensen van de weg, navolgers van Jezus Christus? We zingen straks dat lied: wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam? Staan wij op? Volgen wij Jezus? Wil je zijn tot goed en zegen voor wie vreemdeling is? Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt, help mij? Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in mij? Hoe ben je zo concreet in je leven volgeling van Jezus? Zou je kunnen leven zoals die derde dienaar in het verhaal van Lucas? Hoe verspreid je als volgeling van Christus, als gezochte en geredde, iets van het Koninkrijk van God? Ik las onlangs naar aanleiding van deze gelijkenis. We kennen allemaal vast wel voorbeelden waarin iemand terugvordert wat hij niet gestort heeft. Om maar iets te noemen, boeren die hun land moeten afstaan aan regeringen of aan grote internationale bedrijven. Bossen die vernietigd worden. Het lijkt ver weg. Maar veel daarvan gebeurt zodat grote groepen in rijke landen hun levensstijl kunnen voortzetten. Een levensstijl die de aarde uitput. Een levensstijl die vaak berust op het kopen van spullen die door anderen ver weg geproduceerd worden in omstandigheden die erg op uitbuiting lijken. Willen wij ons dagelijks leven zo tegen het licht houden? Of anders gezegd, hoe ziet de strenge, onrechtvaardige Heer in mijn, in uw, in onze werkelijkheid eruit? Een ander perspectief op deze gelijkenis vanochtend. Of dit de betekenis is van deze gelijkenis, wie zal het zeggen? Lucas laat Jezus deze gelijkenis niet uitleggen. Dus we weten niet wat hij er oorspronkelijk mee bedoeld heeft. Vanmorgen schijnt er een ander licht op deze gelijkenis. Een ander licht op Jezus. Een ander licht op het Koninkrijk van God. Geen rijk van alsmaar meer. Geen rijk van uitbuiting en geweld. Maar een rijk zoals Psalm 103 dat beschrijft. Liefdevol en genadig. Geduldig en groot in trouw. De Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die Heer mogen wij navolgen. Elke dag opnieuw. Laten we zo leven in het licht van Gods Koninkrijk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we danken en bidden. Liefdevolle, genadige God, wij danken en prijzen u voor uw liefde, voor uw geduld en trouw aan ons. Wij danken u voor alles wat wij uit uw hand ontvangen. Wij danken u dat wij leven onder een open hemel. U hebt van u doen spreken in Jezus uw Zoon. Hij heeft uw wil gedaan op aarde. En nu kunnen wij met onze voeten op deze aarde hem navolgen. En zoiets van de hemel op aarde brengen. We bidden u, help ons om u zo na te volgen. Om zo te leven in het licht van uw koninkrijk. Dat als we bij onze naam geroepen worden, we u navolgen. Maak ons zo een instrument van uw vrede. Laat ons steeds meer lijken op u. Leer ons te delen met wie geen deel van leven heeft. Leer ons de beker te geven aan wie niets te drinken heeft. Leer ons vast te houden wie geen hand in handen heeft. Leer ons te roepen voor wie geen stem meer heeft. Leer ons vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. We bidden u voor het gezin en de vrijwilligers in de Open Hof in Kampen. Dat zij elke dag opnieuw uw nabijheid, uw kracht en uw liefde mogen ervaren. Wees u met alle binnen en buiten deze gemeente die kampen met zorgen, met verdriet. We bidden u voor hen die lijden onder een depressie. Als u je zo verloren en hopeloos voelt, als u ver weg lijkt, kom dan dichterbij, God. Wees aanwezig. Wij bidden u voor de mensen wiens naam wij in ons hart met ons meedragen. In stilte bidden we tot u. En wij vatten al onze gebeden samen in het gebed dat u leerde. Onze Vader. U hebt gelegenheid om uw gave te geven. De kinderen komen ondertussen terug en dan zingen we als slotlied lied 413.
hij gaat wat doen. Hartstikke mooi. Nou, er wordt hier nog wat overlegd met elkaar. We hebben met elkaar een... Nou, vertellen jullie het maar. Wat hebben jullie gemaakt?
Een tempel.
Een tempel. Want wij hebben het verhaal gehoord over... Moeilijke vraag. Wat gingen ze doen in ons verhaal?
Een tempel bouwen,
ja, het verhaal over koning Salomo, hè. Nou, we hebben een goed samenwerkingsproject gehad met z'n vieren. Ja, ik had vier sterke mannen, dus dat ging gelukkig goed. Hebben ze goed samengewerkt en is dit het resultaat. En die wilden ze graag met je aan jullie laten zien. En misschien willen jullie nog even draaien, want nou is de tempelpoort, waar echt heel veel tijd in is gaan zitten, die... Is misschien nog niet zo zichtbaar. Vooral in de dakconstructie is goed over nagedacht. Kijk.
Dakconstructie maken, toch? Precies, precies. Zing me ons slotlied. En we mogen dat doen als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.